Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat juist bij een organisatie als DJI je dus weet wat dat gedeelde verleden is. Dat je weet wat de gevolgen zijn, zodat je mensen ook op een goede manier weer terug kan brengen in de maatschappij.
Dag DJI-collega, leuk dat je luistert. Elke dag zetten wij ons samen met 16.000 collega's in voor een belangrijke taak. We sluiten mensen in, maar tegelijkertijd proberen we ook niemand uit te sluiten. Tijdens deze aflevering staan we stil bij het gedeelde slavernijverleden en waarom het belangrijk is om daar ook in de gevangenis aandacht te besteden. En dat doe ik samen met PIW'er bij DC Rotterdam Elsa Rutsch, minister voor rechtsbescherming Frank Weerwind en directeur van Amnesty International Nederland en tevens oud-DJI'er Dagmar Oudshoorn. Hartelijk welkom allemaal, leuk dat jullie er zijn.
Dankjewel.
Dankjewel.
We hebben afgesproken om elkaar te tutoyeren, dus ik ga jullie gewoon bij jullie voornaam noemen en jij en je zeggen. Doe dat ook vooral bij mij. Nou, we zitten hier en over 3 weken ongeveer is het Kitty Kotti op 1 juli. En dan vieren we de afschaf van de slavernij. En nu vier ik dat zelf altijd in Amsterdam, in het Oosterpark, waar ik best wel dichtbij woon. En dat doe ik met gevulde barra's, met veel muziek, met vrienden en familie. En ik vroeg me af... Vieren jullie het eigenlijk?
Ja?
Ik vier het, zeker.
Ja? En wat ga je dan doen?
Ik ga meestal naar Kwaku. Als er Kwaku is, ga ik. Maar ik heb natuurlijk ook een vrouw die 4 juli jarig is. Dus ga ik meestal naar het buitenland dan. Maar ik vier het zeker.
Ja? En heb je dan speciale rituelen of dingen die je eet? Of dingen waar je aan denkt?
Ja, ik denk aan, natuurlijk aan de afschaffing van de slavernij. Aan wat er allemaal gebeurd is. Als ik met de familie ben... en niet op reis ben, dan ga ik, eet ik wel echt Surinaams. Heri.
Ja.
Mooi. Heerlijk.
Traditioneel.
Ja, heel traditioneel.
Ik zie hier minister Weerwind Frank ook al knikken. Hoe vier jij het?
Nou, zo knik ik op de heri. Want ja, dat is gewoon heerlijke eten. Niet anders dan dat. En vooral die zoute vis die je erbij hebt naast die banaan. Dan denk ik van, ja, dat leven is mooi. Maar het vieren voor mij is meer het gedenken op die dag zelf. Mm. Want het is... enerzijds mooi, het verbreken van de ketenen. Maar we hebben nog heel wat ketenen te verbreken naar het nu.
Zeker. En nu kijk ik rechts van mij naar Dagmar. Zijn er speciale rituelen die jij hebt op Kitty Kotti?
Nee, want voor mij, ik ben opgevoed door mijn witte Nederlandse moeder. Dus wij wisten vroeger niet wat Kitty Kotti was. Dat heb ik eigenlijk pas... later in mijn leven geleerd. En voor mij is het nu een hele drukke dag. Vaak omdat ik met pers spreek vanuit mijn rol als voorzitter van de dialooggroep Slavernijverleden. En steeds meer ook met vrienden zijn we aanwezig. Dus ik ga ook naar het Oosterpark. Ik ben daar bij het monument. En dit jaar ga ik ook naar Museumplein om bij het festival te zijn.
Ja, hartstikke belangrijk. En minister Weerwind, Frank... in de toespraak die u vorig jaar hield tijdens de Kitty Kotti-viering in het Oosterpark in Amsterdam ook, zei u het volgende. Het is pakweg 1,5 eeuw geleden dat er een nieuw tijdperk aanbrak, met een gedeelde toekomst. Om samen aan die toekomst te kunnen bouwen, moeten we eerst het gedeelde verleden kennen. Dat is onze gezamenlijke ondergrond. Nou, ik hoor hier vaak gedeelde, gezamenlijke. Waarom is het juist zo belangrijk om dat gezamenlijke aspect te benadrukken?
Bewustwording. Je praat over tot slaafgemaakte, de nazaten daarvan. Maar je praat ook over slaven-eigenaren, soms in één familie zelf. En dat stuk geschiedenis is niet onderdeel, zeg maar, van de geschiedenis zoals ik die geleerd heb. De lagere school of de middelbare school. En nu moeten we ons ook bewust zijn dat de rijkdom die we ook in dit land hebben, grotendeels voorkomt, omdat we ook die geschiedenis hebben. En daar moet over gesproken worden. Daar moeten we ons bewust van worden. Dat moet een plek krijgen, over en weer. En dan pas kan je de vensters openen naar de toekomst.
Dus we moeten het eigenlijk samen doen. Dat is het belangrijkste.
Het is tenslotte een gezamenlijke dialoog. Niet in de vorm van elkaar verwijten. Maar juist in de vorm van elkaar gewoon goed doorspreken. Begrip tonen voor elkaar. Elkaars positie verkennen. Die slavernijgeschiedenis is niet iets alleen van het verleden. Werkt wel degelijk door naar het nu. Ja, in vormen van hoe we kijken, hoe we leven. Hoe we kijken naar onze rijke steden. Ja, ik zie nog steeds de negerkopjes bij sommige panden in Amsterdam. Waarin slavenhandelaren hebben gewoond.
Zeker.
Neem nou gewoon het pand waar de burgemeester van Amsterdam in woont. Dat was een van de grote slaveneigenaren.
Ja.
Waar de rijkdom mee is verdiend. En voor die rijkdom, prachtige grachtenpanden komen heel veel toeristen kijken. Zijn we ons bewust daarvan, die bloedige geschiedenis, dat we mensen minder waardig hebben gemaakt en als minder dan vee hebben behandeld?
En ik kijk ook nog even naar Dagmar. Waarom is het voor jou zo belangrijk dat we dat gezamenlijk doen als Nederland, als maatschappij, maar ook als DAI natuurlijk?
Nou ja, ik denk dat het heel erg belangrijk is omdat we in deze maatschappij leven. Met z'n allen. We zijn samen onderdeel van deze maatschappij. En dat betekent dat je kennis moet hebben en geen eenzijdige kennis. En omdat ik ook heel erg sterk geloof in dat de doorwerking van het slavernijverleden nog steeds aan de hand is in vormen van racisme, discriminatie, institutioneel racisme, maar ook achterstanden van gemeenschappen. En in het denken zitten nog steeds, je hoeft maar 's ochtends te missen, dat doe ik altijd, Twitter te openen en je ziet hoe de doorwerking nog leeft. Dan weet je hoe belangrijk het is. En ik denk ook juist bij DAI, mensen, ik denk namelijk dat vrouwenjustitia niet per se blind is. Ik heb lang bij DAI gewerkt, op de individuele jeugdzaken, heel veel dossiers gezien. En daar vond ik toch wel dat daar verschil ook in straffen zat. Op het moment dat je een meer beschermde omgeving had, of dat werd beoordeeld als meer beschermd, dan kreeg je andere straffen dan wanneer men dacht van nou, daar is geen beschermende omgeving, dus moet het in een in inrichting gefixt worden. Maar ook op het moment dat je mensen weer terugplaatst in de maatschappij, want ik denk dat dat heel erg belangrijk is. Je komt weer vrij, je komt weer in deze maatschappij. Hoe kun je mensen terug begeleiden naar de maatschappij, naar buiten op het moment dat je niet weet hoe die maatschappij werkt of zoveel scheefheid ziet dat je zelf eigenlijk niet meer blind kunt kijken naar mensen van kleur en dus zelf onderdeel wordt van het systeem. Ik denk dat het heel erg belangrijk is dat juist bij een organisatie als DAI je dus weet wat dat gedeelde verleden is, dat je weet wat de gevolgen zijn, zodat je mensen ook op een goede manier weer terug kan brengen in de maatschappij.
Dag, maar even een vraag. Sprak je net door de ogen heen van een PUW'er die te maken heeft met veel gedetineerden met een etnische achtergrond? Bedoelde je dat te zeggen? En die kijkt dan met een bepaald beeld naar de buitenwereld?
Ja, ik denk dat wel gebeurde. Dat heb ik ook wel meegemaakt. Maar ook bij de politie heb ik dat overigens gezien.
Zeker, ik ook.
En ik denk dat daar ook op het moment dat je de mens niet meer kunt zien achter de misdaad of het misdrijf of de fouten die gemaakt zijn. En ze gaat zien als onderdeel van, en eigenlijk dus alleen nog maar de kleur ziet of de religie, dat je eigenlijk dan je werk niet weer op een goede manier kunt doen. Dus juist daar is die bewustwording heel erg belangrijk. Mijn oma zei altijd, het is een verklaring, geen excuus. Hè. Mensen moeten, als ze dingen hebben gedaan die niet kunnen, word je voor afgestraft. Maar de verklaring moet je altijd wel in je hoofd blijven houden. Mm-hmm. En soms is dat moeilijk, maar ik denk dat dat altijd een bewust proces moet zijn op het moment dat je bij justitie, handhaving, organisaties als DAI, Raad voor de Kinderbescherming, Jeugdzorg, dat je juist daar het heel erg belangrijk is.
Ik vroeg me af, Elsa, hoe is dat voor jou eigenlijk? Speelt dit gesprek rondom racisme en ook rondom de viering van de afschaffing van de slavernij ook op de werkvloer? Wat zie jij om je heen?
Op de werkvloer heb je heel soms kan je helpen dat er mensen zijn die bepaalde opmerkingen maken, collega's. En het kan ook zijn de gedetineerden. Ik werk het meest met ingeslotenen, dat zijn vreemdelingen die bestuursrechtelijk bij ons zitten. En hoor je wel eens bij hun, ja, die zijn racist, omdat zij dan niet hun, they don't get their way, om het zo te zeggen. Mm-hmm. Dus dan ben je dan gelijk een racist. En dan probeer je dat in de kiem te smoren. Je probeert met ze te praten om aan te geven dat het niet zo hoeft te zijn of niet zo is.
Mm-hmm. Wat bedoel je daarmee met they don't get their way?
Stel je voor als iemand op de vloer, als iemand iets doet en een collega zegt, ja, je moet naar boven, maar hij is op een verkeerde plek. Hij mag niet luchten op dat moment. En dan zegt de collega, ja, je mag nu niet luchten. Er is een andere groep aan het luchten. En dan zeg je van, hey, jij moet naar boven. Je bent niet op de plek waar je moet zijn. Dan is er gelijk wel, zij is een racist, want zij wil dat niet. Terwijl het eigenlijk gewoon, het is gewoon...
Ze hebben gewoon eigenlijk gewoon gelijk.
Ja, precies. Ja. Maar ook andere manieren van, hey, mag ik nu bijvoorbeeld een boter? Mm-hmm. Boter, en er is een, ja, ze wil mij niet helpen omdat ze racist is. Of Ja. Ja, dus dat hoor je dan vaak, omdat zij dan natuurlijk, omdat zij hun, ik kan even niet op het Nederlandse woord komen, dat they don't get away.
Dat ze niet hun zin krijgen, dus daarom ze, eigenlijk zeggen, hey, maar dat zegt die persoon of die PUW'er, omdat ze racistisch is of hij racistisch is. Ja. Maar zie je ook wel, want er is natuurlijk nu een nieuw beleidskader ook rondom racisme en discriminatie, maar zie je ook echt, zie jij waarom dat nodig is in de gevangenis? Zie je ook echt voorbeelden van... Dat er inderdaad gediscrimineerd wordt.
Het is sowieso nodig. Het is nodig. Je wil dat hebben, dus onder medewerkers. En natuurlijk ook, je wil dan geen machtspositie creëren. Dat er mensen zijn die denken dat ze meer zijn. En als ik nu praat over gedetineerden onder zich. Je wil niet een nieuwe groep creëren die dan die machtspositie heeft om de anderen zich niet waardig te laten voelen. Mm-hmm. Je wil altijd dat mensen zich waardig genoeg voelen. En je wil anderen behandelen zoals jij behandeld wordt.
Ook in het gevangeniswezen.
In het gevangeniswezen. Mm-hmm. Weet je, je wil een gelijkwaardige, een positie, een gelijkwaardige maatschappij hebben.
Ja, en dat gebeurt dus nu niet altijd even?
Nee, niet altijd. Niet altijd. Je hebt wel eens mensen die bepaalde opmerkingen maken. Ik geef het dan sowieso, ga ik een gesprek aan met die persoon van, het zijn mensen, we zijn allemaal mensen. Het geeft niet als iemand een buitenlander is. We zijn allemaal mensen, je gaat ze als een mens behandelen.
Mm-hmm. En wat denk je dat bijvoorbeeld meer aandacht voor Kitty Kottie de werknemers op de vloer gaat brengen?
Ik denk sowieso dat er meer naar buiten moet komen. Er moet meer herkenning zijn en erkenning. Van Kitty Kottie, want veel mensen weten niet eens wat Kitty Kottie betekent. Mm-hmm. Ja, dus dat was ook een van mijn vragen voor de minister. De vraag was, wat doet u eraan, of wat doet de regering eraan, om dat stukje herkenning en erkenning van Kitty Kottie bij Nederland. Wat kan er gedaan worden om meer erkenning en herkenning te geven aan Kitty Kottie?
Ik vind het een terechte vraag, maar ik wil even terugkomen op wat je net vertelde als penitentiaire inrichtingwerker. Wat je net vertelde, het werk. Hoe je je staat voor een humaan, menselijk, detentieklimaat, wat veilig is. En er zit een verschil. Jij bent de bewaker en tegelijkertijd zit iemand daar als gevangene, als gedetineerde. Er zit een functioneel of hiërarchisch, zo je wilt, verschil daarin. En je wordt ook blootgesteld aan ontzettend veel kritiek van gedetineerden. Soms terecht, maar ook soms onterecht. En om daar de rust en de balans in te vinden en dagelijks je werk uit te kunnen voeren, heb ik veel waardering en respect voor. Laat ik dat even uitspreken.
Ja, dank je wel.
En dan, en ik bezoek heel veel penitentiaire inrichtingen. Ik heb dat ook op de eilanden gedaan om ook feeling te krijgen. Wat is dat nou? Wat betekent dat nou? Daarom zeg ik dit ook heel hard. Kitty Kottie. Deze regering heeft een paar dingen. Dit kabinet, Rutte 4. Heeft één ding heel duidelijk opgenomen in het coalitieakkoord. Wij vonden het zaak dat er nu eens stil wordt gestaan bij dat slavernijverleden en dat er ook daadwerkelijk excuses zijn gemaakt. 19 december was het. 1 juli heb ik het aangekondigd in het Oosterpark, toen ik de Kitty Kottie-lezing namens het kabinet mocht houden. 19 december heeft de minister-president namens de staat der Nederlanden de excuses ook gemaakt.
Ja, we maken dit natuurlijk voor de DE'ers die er naar luisteren. Het zijn 16.000 mensen. En ik kan me wel voorstellen dat sommige mensen denken, we hebben het over discriminatie en over racisme, maar er zijn natuurlijk vele vormen van discriminatie. En waarom deze focus op Kitty Kottie? Is dan daar niet, een te grote focus op het anti-zwart racisme? Wat komt er voor de andere vormen van discriminatie?
Nou, bewust en onbewust, het uitsluiten van mensen op allerlei verschillende manieren kan zijn. Ik noemde net religie, ik noemde seksuele voorkeur, ik noem ook kleur. Ja, en dat gebeurt soms bewust en soms onbewust, beide. Nou, we hebben allemaal de Blauwe Familie gezien, die enorme documentaire. Die is flink binnengekomen bij de politieorganisatie. Ik herinner mij dat ik denk dat het vorig jaar was een debat had, waarin Azarkan van Denk mij vroeg, heb jij eigenlijk wel een beleidskader over de racisme en discriminatie in DEI?
Een terechte vraag.
Ik vond het een meer dan terechte vraag. Ik was startend bewindspersoon. En vervolgens heb ik het geagendeerd. En zijn we daar gaan werken. Maar het kader is één. Het hebben in de hoofden van het middelmanagement en de mensen die op de vloer staan en er ook het gaan uitdragen. Dat is het vervolg. En daar continu de dialoog over voeren. Want het is wel een dynamisch document. Mm-hmm. Ik noemde net een humaan detentiebeleid.
En Dagmar, hoe kijk jij daar tegenaan? Want nou ja, zoals ik zei, misschien denken sommige mensen van, waarom alleen maar nu de focus op Kitty Kotti? Wat doen we met die andere vormen van discriminatie?
Ik denk sowieso dat je altijd moet strijden tegen elke vorm van discriminatie, racisme en ook de institutionele vormen daarvan. Behandelen een ander mens zoals je zelf behandeld wilt worden. Dat is heel makkelijk, maar ik vind het altijd nog steeds de beste leidraad die ik ooit heb meegekregen. Maar op het moment, kijk, nu is er een momentum hierop. En dat is iets waar natuurlijk een hele systematische ontmenselijking aan vastzit. Maar ik geloof heel erg dat de lessen die geleerd worden, als het gaat over het slavernijverleden, dat gedeelde verleden, ook van toepasbaar zijn op andere vormen van uitsluiting, van microagressies, van discriminatie, van racisme. Dus op het moment dat we strijden voor het wegwerken van achterstanden, heeft dat tegelijkertijd veranderingen in beleid, in samenleven, tot gevolg die universeel zijn. Ik werk voor een mensenrechtenorganisatie. Ik geloof hele universaliteit daarvan. En ik geloof dat strijden voor dit mede tot gevolg heeft dat andere vormen en andere vormen van uitsluiting, racisme en discriminatie ook meegenomen worden. Want bewustwording en over je eigen gedrag zorgt ervoor dat die bewustwording, tenminste hoop ik dan, dat die breder is dan alleen dit stukje wat nu de aandacht heeft.
Duidelijk. Nou ja, de DEI doet al van alles dus om racisme en discriminatie tegen te gaan. Er zijn onder andere Kitty Kotti dialoogtafels die plaatsvinden. Elsa, ik kom nog heel even naar jou. Jij bent bij een van de proeftafels geweest.
Ja, ja.
Hoe vond je dat? Wat heb je gehoord?
Ik vond het een hele fantastische ervaring. We konden met elkaar praten over momenten die wij hebben meegemaakt. Die ons minder mens hebben laten voelen. En het was heel fijn. Ik zat toevallig met de directeur van de gevangeniswezen. Michel Groothuizen zat ik. Hij was mijn gesprekspartner. Dus ja, dat was ook heel leuk. En er werd gezongen. Er werd verteld over wat er allemaal gebeurde vroeger. En het gebeurde tijdens het eten. En natuurlijk wat de minister vorig jaar had gezegd over Oosterpark. Dat kwam weer naar voren, dat je eigenlijk met elkaar aan tafel moet gaan, praten met elkaar. En als je met elkaar praat, reflecteren natuurlijk. En zo kan je dan ook mensen hun pijn begrijpen. Mm. En zoals slavernij, het heeft nog steeds, je kan nog steeds, ik kan even op het woord
het
komen.
Verleden doorwerkt. Het verleden.
Precies, ja. Exactly. Ja, dus je ziet dat het nog steeds doorwerkt. En dan kan je misschien begrijpen waarom, wat iemands motief is, hoe die persoon, mm-hmm, waarom die persoon zo handelt.
Het is belangrijk om elkaar aan te kijken, naast elkaar te zitten, ja, het ook invoelbaar te maken.
Ja.
In het voorgesprek met mijn collega vertelde je dat er een gedetineerde was die vertelde dat hij zich diep schaamde richting zijn voorouders, omdat hij nu gevangen zat wegens zijn eigen foute keuze, terwijl zijn voorouders zonder keuze hun vrijheid was ontnomen. Hoe kijk je daar tegenaan? Wat deed dat met je toen je dat hoorde?
Ja, ik dat raakte me, want het was een hele goede vergelijking. Want mijn voorouders die zaten natuurlijk gevangen alleen maar om hun kleur. Dat zij die kleur hadden, dus waren zij slaaf gemaakt. Maar die jongen die geeft zelf aan dat hij door zijn stomme keuze ook gevangen zit. Dus die vergelijking, dat vond ik wel een supergoeie vergelijking.
Ja, en sommige mensen zouden zeggen, nou, het is natuurlijk ook een beetje lastig ergens om vrijheid te vieren binnen de gevangenismuren waar mensen vastzitten. Er zit een bepaalde spanning in. Kijkt u daarnaar, minister?
Ik kijk er niet naar als spanning. Ik kijk er meer naar van het bewust worden waarom je daar zit. En dat er ook een moment komt dat je weer buiten de muren bent. Ja. Wat ga je dan doen met die vrijheid? En ik vind ook dat wij daar ook een verantwoordelijkheid in hebben als dienstjustitiële inrichting. Bied ik je de kans om een opleiding te volgen, zodat je de afslag die je neemt na je detentieperiode een afslag is van weer van toegevoegde waarde zijn in de maatschappelijke organisatie. Vak leren. Als ik een gedetineerde spreek die mij met trots laat zien zijn eerste diploma die hij gehaald heeft, zijn lasdiploma, en dat hij zegt van ik word lasser, is mijn dag goed. Voelt het buitengewoon goed. Als ik op Bonaire ben en ik zie de mogelijkheid die gedetineerden krijgen om op in het groen of in horeca of in techniek een vak te leren, opleiding te krijgen, denk ik, zo wil ik het hebben. Want men komt een keer vrij. Ja, en dan hebben wij ook als samenleving, je hebt je straf uitgezeten, je hebt een verkeerde afslag gemaakt, daarom heb je straf uitgezeten, maar het zijn mensen die daar zitten. En die mensen moeten ook een toekomstperspectief krijgen.
En dan wil ik eigenlijk het laatste woord geven aan Dagmar en vragen, heb je nog tips voor de minister over hoe je dat goed moet aanpakken? Of misschien voor onze luisteraars ook?
Oeh, ik heb heel veel tips voor de minister natuurlijk.
Het lijstje is lang.
Het lijstje is lang. Nee, ik denk dat het, laat het niet stoppen bij dit herdenkingsjaar. Ik denk dat dat het belangrijkste is. Laat het strijden tegen racisme, discriminatie niet stoppen bij dit jaar. Want het voordat het beleid zo inclusief is dat we allemaal door kunnen, dat hebben we niet in een jaar gedaan. We zijn 150, CQ 160 jaar verder. En de doorwerking zie je nog steeds. Dat heb je niet in een jaar opgelost. Dus alsjeblieft, voor deze regering, voor dit kabinet en voor de velen die gaan volgen, houd het op de agenda.
Dat zijn duidelijke woorden en daarmee ga ik hem ook afsluiten. Ik wil mijn gasten hartelijk bedanken. Elsa Rutsch, minister Frank Weerwind en natuurlijk Dagmar Oudshoorn. Ik ben Isabel Sjaarden. Hartelijk dank voor het luisteren.